Goedemorgen gemeente, gasten in ons midden, luisteraars thuis. Hartelijk welkom in deze dienst, waarin voorgaat dominee Van de Heuvel. In het gezin van Lucas en Petra Seluma is afgelopen woensdag een dochter geboren. Emanuela Tobeka Veet, ze noemen haar Emanuela. Ze is het zusje van Rafael, Felicia en Sahara. Volgende week hoopt dominee Manny in beide diensten voor te gaan. Na de morgendienst is er weer koffie voor Marije. Nee, met Marije. En we zingen gezang 434, vers 1 en 2. De kerkraad wenst u een gezegende dienst.
Stil worden voor God. Aan het begin van deze dienst beleiden we met elkaar dat we onze hulp verwachten van de Heere onze God, de schepper van hemel en aarde, die beloofd heeft trouw te zijn tot in eeuwigheid en die ook beloofd heeft nooit los te zullen laten het werk dat zijn hand begon. God voedt ons, genade zij u en vrede van God de Vader door onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij willen deze dag wijden aan onze God. We zingen lied 289, de versen 1, 2 en 3 uit de bundel Weerklank. plaatsen ook vanmorgen ons leven voor de wet van onze God. Luisteren naar een woord van de apostel Jacobus. Beantwoorden beide lezingen door met elkaar te zingen. Uit het liedboek nummer 365. De zonden zijn vergeven. God spreekt deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Heer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Jacobus zegt, je moet niet alleen luisteren naar de woorden van God, maar ook doen wat God van je vraagt. Anders ben je verkeerd bezig. Als je wel naar Gods woorden luistert, maar niet doet wat hij van je vraagt, ben je erg dom. Dan lijk je op iemand die zichzelf in een spiegel bekijkt en daarna meteen vergeet hoe hij eruit ziet. Je moet je altijd laten leiden door de wet van God. Want die wet is volmaakt en geeft je vrijheid. Je moet niet alleen maar naar Gods wet luisteren en Gods woorden meteen vergeten. Nee, je moet ook doen wat God van je vraagt. Dan zul je gelukkig zijn.
Thank you.
Laten we samen gaan bidden om de opening van het woord van onze God en de leiding met zijn Heilige Geest. Heere onze God, Vader van de Heer Jezus Christus, we loven u die samen met uw Zoon Jezus Christus en de Geest die ene unieke God bent, de Almachtige Koning die we eren en prijzen en aanbidden met ons lied en met ons leven op deze zondag. En u geeft ons daarvoor de adem, het leven. En daarom bezingen we uw heilige naam. Want u omringt met uw liefde ons leven. U deed dat in de week die achter ons ligt. U deed dat ook vanmorgen al. Waardoor ook wij in de gelegenheid zijn om naar uw huis te komen of thuis te luisteren naar wat u tot ons te zeggen hebt. U hebt ons uw woord toevertrouwd. In onze taal. Zoals in zoveel wereldtalen. Opdat uw stem wereldwijd wordt gehoord. En zo ook in ons midden. Vandaag. Ook vanmorgen. En daarom willen wij deze dag, de zondag, aan u wijden. En tot u, Heer Jezus, dankbaar komen. U, die in onze plaats en ons ten goede de dood bent doorgegaan, om verzoening van onze zonde tot stand te brengen bij uw hemelse Vader. Zend uw geest hier in ons midden. Verlicht ons verstand. Vervul ons hart. Opdat we ook daadwerkelijk kunnen horen wat u, Heilige Geest, tot ons de gemeente gaat zeggen. Vorm ons geloofsleven voor het eerst of weer opnieuw. Voed het. Leid het. Breng ons tot bezinning. Als wij na het luisteren naar uw wet tot de ontdekking kwamen dat we de richtlijn voor het leven van u hebben ingeruild op momenten in de afgelopen week en eigen wegen zijn gegaan. Maar we kwamen tot de ontdekking. Ze brachten ons niet bij u, maar leidden ons bij u vandaan. Breng ons terug door uw woord met uw geest. En wij belijden samen onze nog niet beleden zonden. Ze staan ons in de weg, o God. Als u naar ons toekomt, als gemeente, bevrijd ons ervan. Breng ons met u in het reine, om Christus wil. En zegen ons met uw liefde en met uw genade. Wees met ons allen. U kent ons, zoals we vanuit de levenssituatie naar de kerk gekomen zijn. Reik ons uw woorden aan die we nodig hebben. U kent ons als we thuis bij de kerkradio meeluisteren. U kent ons. Reik ons uw woorden aan, opdat we verder kunnen. Zegen uw kerk in onze stad. Heere, laat er vanuit de kerken het krachtige en levende getuigenis mogen klinken van het evangelie tot redding en verlossing in u, de Heer. Wees met uw kerk in vrijheid en in verdrukking. Ontferm u over deze wereld. Wij bidden u samen voor ons koninklijk huis, in verband met het overlijden van prinses Christina. Troost haar kinderen en kleinkinderen. Haar zussen Beatrix, Irene en Margriet. En Pieter van Vollenhoven. Haar neven en nichten. En heel die brede kring van familie en bekenden om haar heen. Hier wilt u dicht bij hen zijn. Als ze afscheid moeten nemen van een geliefde. En zo bidden we voor elkaar. En dan kent u ons. En bidden u, kom en vervul ons met uw goede geest en met uw woord. Amen. En dat woord willen we openen in het boek Koningen. Met u wil ik lezen een stukje uit de Elia-geschiedenis. En wel de geschiedenis dat de Heere God zich op een bijzondere manier aan Elia openbaart bij de berg Horeb. En dat lezen we in 1 Koningen 19, de verse 1 tot en met 18. En dan zingen we daarna als antwoord: het woord van God brengt goede vruchten voort. Dat zingen we met de woorden uit Weerklank, lied 282, de verse 1 tot en met 4. In Koningen 19 volgt op de geschiedenis van Elia op de Karmel een hoogtepunt in zijn taak als profeet in dienst van God. En Achab die komt thuis en dan gaat Achab verslag doen van de situatie op de Karmel. Achab die vertelde Izebel alles wat Elia had gedaan. En hoe hij allen, te weten al de profeten, met het zwaard had gedood. Toen stuurde Izebel een bode naar Elia om te zeggen: de goden mogen zo en nog erger met mij doen als ik morgen om deze tijd uw leven niet zal maken als het leven van één van hen. En toen hij dat zag, stond hij op en vluchtte voor zijn leven. Hij kwam in Beersheba, dat aan Juda toebehoort, en liet zijn knecht daarachter. Hij zelf liep echter een dagreis de woestijn in. Ging onder een bremstruik zitten en bad om te mogen sterven. Hij zei: het is genoeg. Neem nu mijn leven, heren, want ik ben niet beter dan mijn vaderen. Hij ging onder een bremstruik liggen slapen en zie, een engel raakte hem aan en zei tegen hem: sta op, eet. Hij keek op en zie, aan zijn hoofdeinde lag een koek op kolen gebakken en een kruik water. Hij at en dronk en ging vervolgens weer liggen. De engel van de Heer kwam voor de tweede keer, raakte hem aan en zei: sta op, eet, want de weg of de reis zou te zwaar voor u zijn. Toen stond hij op, at en dronk en liep door de kracht van dat voedsel 40 dagen en 40 nachten tot aan de berg van God de Horeb. En hij ging daar een grot in en overnachtte er. En zie, het woord van de Heere kwam tot hem en hij zei tegen hem: wat doet u hier, Elia? Hij zei: ik heb mij zeer voor de Heere, de God van de legermachten, ingezet. De Israëlieten hebben immers uw verbond verlaten, uw altaren omvergehaald en uw profeten met het zwaard gedood. Ik alleen ben overgebleven en ze staan mij naar het leven om het mij te benemen. Maar hij, de Heere, zei: ga naar buiten en ga op de berg staan voor het aangezicht van de Heere. En zie, de Heere ging voorbij. En een grote en sterke wind die bergen spleet en rotsen in stukken brak voor het aangezicht van de Heere uit. Maar de Heere was niet in de wind. En na deze wind kwam er een aardbeving. Maar de Heere was ook niet in de aardbeving. Op de aardbeving volgde een vuur, maar de Heere was ook niet in het vuur. En na het vuur kwam het suizen van een zachte stilte. En het gebeurde toen Elia dat hoorde, dat hij zijn gezicht met zijn mantel omwikkelde, naar buiten ging en in de ingang van de grot bleef staan. En zie, een stem kwam tot hem en zei: wat doet u hier, Elia? Hij zei: ik heb mij zeer voor de Heere, de God van de legermachten, ingezet. De Israëlieten hebben immers uw verbond verlaten, uw altaren omvergehaald, uw profeten met het zwaard gedood. Ik alleen ben overgebleven en ze staan mij naar het leven om het mij te benemen. De Heere zei tegen hem: ga heen, keer terug op uw weg naar de woestijn van Damascus. En wanneer u daar komt, moet u Hazael zalven tot koning over Syrië. En u moet Jehu, de zoon van Nimsi, zalven tot koning over Israël. En Elisa, de zoon van Safat uit Abel-Mehola, moet u tot profeet zalven in uw plaats. En het zal gebeuren dat Jehu zal doden wie aan het zwaard van Hazael ontkomt. En Elisa zal doden wie aan het zwaard van Jehu ontkomt. Maar ik zal er in Israël 7000 overlaten. Alle die de knieën niet gebogen hebben voor de Baal. En allen van wie de mond hem niet gekust hebben. Tot zover de lezing. In de lezing in vers 12, daar lezen we dat God tot Elia komt, zoals hier vertaald is, in het zuizen van een zachte stilte. Wat betekent dat voor Elia en wat kunnen wij daarvan leren? Antwoord op de verkondiging is opwekking 687, het gebed of God ons de weg wil wijzen. De gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes. Jongens en meisjes, helemaal stil zijn. Hey, jullie hebben nu geen zondagsschool en zitten bij papa en mama in de bank. En ik denk dat dat best een hele klus is om dan ook nog een hele preek stil te moeten zijn. Toch? En daarom zou ik het heel knap vinden als het lukt. Maar wat mij betreft mag je ook wel eens heel zachtjes wat tegen papa en mama zeggen. Stilte. Broeders en zusters, wat roept dat bij u en bij jou op? Is dat de bergwandeling op je vakantie, toen je dacht, wat onvoorstelbaar, de stilte om me heen? Of denkt u dan aan de stilte van uw kamer als je je even terugtrekt om rustig tot jezelf te komen en het woord van God te lezen? De stilte misschien van een duingebied waarvan je zegt, wat mooi, je hoort eigenlijk alleen maar het ruisen van de halmen. Voor ons staat stilte tegenover de hectiek van het leven, van elke dag. En die hectiek die heeft best wel veel invloed op ons leven. Ook al willen we dat niet altijd. En dat is niet altijd positief, ook niet voor jezelf, maar ook niet voor je relaties. En ook niet in relatie tot God en zijn woord. Hoe drukker we zijn, hoe meer druk er komt te liggen op je leven. En ook op je relatie met God. En we willen best wel onthaasten. We willen best wel resetten. We willen best wel rust zoeken en rust vinden. Maar het lijkt wel alsof ons dat niet meer zo goed lukt. En toch heb je zo nu en dan, zeg maar, een accudag nodig om op te laden. En om het leven van elke dag te kunnen volhouden met alles wat zich daarin voordoet aan ons. En een zondag en de beide kerkdiensten op zo'n dag vormen zo'n moment van accu laden. De accu van je zicht op God, van je vertrouwen op God, van je geloof in God. En vandaag wil ik met u vanuit twee verschillende invalshoeken nadenken over stilte. Vanmorgen over de bijzondere stilte, de unieke stilte, waarin de Heere God zich openbaart aan zijn profeet Elia op die berg Horeb. Vanmiddag wil ik met u nadenken over de stilte in het hart van een oudtestamentische gelovige die zich aan God heeft toevertrouwd. Daar werd hij stil van binnen. Het zijn twee verschillende stiltes die met elkaar wel te maken hebben. Vanmorgen Elia. De Heere gebruikt een unieke stilte om zijn profeet tegemoet te komen in een hele bijzondere setting van zijn leven. In een stukje moedeloosheid, teleurstelling, leegte van binnen. En hem tegelijk op zijn benen te zetten en te zeggen, Elia, het zit er nog niet op. Je moet verder. De reis is nog niet klaar. En dan vraag je je af, zoveel eeuwen later vanmorgen, wat kunnen wij daar nou uit leren? Zou God zich nog steeds aan u en jou en mij in die stilte, die unieke stilte bekendmaken? In de situatie van ons leven? Of reiken we elkaar aan dat we zeggen, ja maar God heeft zich bekendgemaakt. In Jezus, zijn Zoon. Hoe komt Hij dan in ons bestaan om ons zicht te geven op ons leven, en wat daarin gebeurt. Nou, dat gaan we met elkaar op zoek. We beginnen bij Elia. We hebben het met elkaar gelezen. Elia heeft zich teruggetrokken uit het openbare leven. Teruggetrokken in een grot bij de berg Horeb. Dat is de berg Sinaï. Een bijzondere berg. Daar heeft de Heere God zich bekend gemaakt, zoals we weten, aan Mozes. Maar ook aan het volk Israël. Teruggetrokken in een grot. En hij is meer dan 40 dagen verwijderd van koningin Izebel, die hem heeft vervloekt en die tegen hem heeft gezegd: binnen 24 uur gebeurt er met jou wat jij gedaan hebt met mijn profeten. Daar schrikt Elia geweldig van en hij gaat op de vlucht, zo ver mogelijk weg, naar het zuiden, naar Beersheba. Dan laat hij zijn knecht achter, gaat zelf de woestijn van Juda in. Want hij wordt vervuld van depressieve gedachten en gevoelens. Lezen we in vers 4. Als je er even over nadenkt, dan denk je: hoe komt eigenlijk dat innerlijke conflict bij Elia tot stand? Aan de ene kant, hij schrikt geweldig van de doodsdreiging van Izebel en gaat op de vlucht. En aan de andere kant in de woestijn van Juda zegt hij tegen de Heere God: het is mooi geweest. We hebben het gelezen. Het is mooi geweest. Heer, neem mijn leven maar. Het is me veel te veel allemaal. En de Heere God die denkt er anders over. De Heere God die stuurt zijn profeet vanuit die woestijn, naar de andere delen in de woestijn, naar de berg Horeb. En daar moet hij wachten op wat er met hem gebeurt. En in die situatie, als Elia zich teruggetrokken heeft uit het leven, letterlijk en figuurlijk, als Elia aan de grond zit, dan maakt God zich aan hem bekend. En dat doet hij op zo'n unieke manier, zoals we dat gelezen hebben in het 12e vers, in het zuizen van een zachte stilte. En dat gebeurt nadat de Heere God de vraag aan Elia gesteld heeft: Elia, wat doe je hier? Alsof de Heere God hem daar helemaal niet verwacht, terwijl die hem daar naartoe gestuurd heeft. Maar die vraag: wat doe je hier? Heeft iets uitnodigends in zich, waardoor Elia als het ware ineens zijn hart voor God uitstort. En eigenlijk onderbouwt waarom hij tegen de Heere God zegt: het is genoeg voor mij. Heere God, ik heb me geweldig ingezet in uw dienst. Maar Israël heeft uw verbond verlaten, de altaren omver gegooid, de profeten gedood en nu sta ik boven aan de lijst. En dan? En we zeggen het nog maar een keer tegen elkaar: de situatie van ons leven is totaal anders. Maar ik denk dat universeel is die gedachten en gevoelens van, ja, een stukje innerlijke leegte in een concrete situatie van het leven. We zeggen wel eens tegen elkaar: het leven voelt soms zwaar. Je moet eraan tillen. En daaraan verbonden de gedachte van: heb ik daar wel voldoende moed voor? En verbind je dat aan elkaar, dan krijg je dat woord zwaarmoedigheid. En dat kan als een last op je schouders gaan drukken. Het hoeft voor mij even niet. En dat kan zo zwaar worden, dat daar ook nog depressieve gedachten en gevoelens uit voort kunnen vloeien. Die je op bepaalde momenten kunnen verlammen. Zelfs in hun greep kunnen krijgen. Hoe verder? En de liefde van mensen die van je houden en om je heen staan, dringt eigenlijk niet meer goed bij je binnen. En de liefde van God staat heel ver van je af. Althans, je merkt er geen... Je merkt er helemaal niks van. En toch blijft de vraag klinken. Wat doe je hier? Hoe komt het? Waar komt het vandaan? En soms roept hij die vraag bij je op. Laat ik mijn hart maar helemaal openleggen. Voor God. Of als God iemand op je weg plaatst voor hem of voor haar. En dan breekt als het ware de dijk door. En het stroomt eruit. Ja maar, en dan komt het verhaal. Het geeft je lucht en ruimte. En soms een nieuw begin. Was God dan toch dichtbij? Kijk, zo was de profeet eraan toe. Zijn gevoel van leegte kon niemand vullen. En hij trok zich ermee terug. Op de Karmel, het hoogtepunt van zijn bestaan, was hij volstrekt inzetbaar voor God in zijn dienst. En hij stond er. En hier in de grot. Hij zit er. Aan de grond. Letterlijk en figuurlijk. Zijn hoofd is leeg, zijn hart is leeg. Wat heb ik nog? Wat wil ik nog? Wat kan ik nog? O, zeker, een doodsbedreiging hangt boven zijn hoofd. Dat kan je heel diep deprimeren. Maar wat Elia ook heel duidelijk ervaart aan den lijve, is de teleurstelling in de dienst van God. Je zult je maar gegeven hebben aan God en zijn dienst. En je ziet er niks van. En je merkt er niks van. En het doet niemand wat. En juist dan, in die situatie, maakt God zich aan Elia bekend. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar dat raakt je. En waarom? De God van Elia is de God en Vader van Jezus Christus. En als je dan kijkt naar onze Heiland en Here, juist als mensen aan de grond zitten, geen kant meer op kunnen, letterlijk en figuurlijk, aan het eind van hun Latijn zijn, dan zoekt hij ze op. De lammen. De blinde, de zieke, de zondares, de tollenaar, de mens. Zoals u, zoals jij en zoals ik. Hij zoekt je op in die concrete situatie van je leven. Dat is buitengewoon bemoedigend. Voor een ieder die de God van Elia kent. In Jezus Christus. Hij is immers dat levende woord. Die in goede tijden van het leven zich aan je bekend maakt. Om in je leven te investeren. Wat je nodig hebt. Als er druk op het leven komt. Als er in het leven situaties voordoen waarin je het gevoel krijgt, het lijkt of ik leeg loop. Hoe moet ik verder? Om dan te putten uit wat God in je leven reeds heeft gedaan. En dat is heel concreet zijn nabijheid in het woord. En dan zit ik eigenlijk in de kern van die uitdrukking in vers 12. Het zuizen van een zachte stilte. Als ik het heel letterlijk voor u vertaal, dan kunt u dat zuizen vervangen door het woord stem. Of door het woord geluid. Maar ik kies voor stem. Ik zal u direct zeggen waarom. De stem van een zachte stilte, of dat woordje zacht mag u ook vertalen met ijle stilte. De stem van een ijle, een dunne stilte. Ik snap dat u zegt, stem en stilte, hoor je de stem, dan is er geen stilte. Is er stilte, dan hoor je geen stem. Maar hier wordt bedoeld de stem als zachte stilte. De stem als zachte stilte. En dan gaat het om de stilte die stem geeft aan wie de Heere is. De stilte die stem geeft aan wie de Heere is. En dan bedoelen we aan zijn aanwezigheid. De stem die stilte is. Van de aanwezigheid van God. En dan is hij niet aanwezig in die geweldige krachten van de natuur. Wind, vuur, aardbeving. Ze kondigen zijn komst aan. Maar als Elia de stem van de zachte stilte hoort, komt hij in de benen. Komt hij naar buiten. Als antwoord op het feit dat de Heer zegt, kom naar buiten. Dan komt hij uit zijn leegte naar God toe. Want die stem van Gods nabijheid in de stilte schept bij Elia een nieuwe ruimte in zijn hoofd en in zijn hart. En dan omwikkelt hij zijn gezicht voor de ontmoeting van de Heere met hem en van hem met de Heere. Wat is de bedoeling? Elia moet opnieuw leren luisteren in de stilte van Gods aanwezigheid. Naar de stem van de Heer. Elia moet opnieuw leren luisteren. In de stilte van Gods aanwezigheid. Naar Gods stem. Want dan krijgt het leven vorm. Inhoud, perspectief, kracht, moed, uitzicht, doorzicht, toekomst, leven. Zit allemaal hierin opgesloten. Maar daarvoor moet Elia opstaan. Letterlijk en figuurlijk. Naar buiten komen, uit zijn eigen bestaan. Waarin hij de leegte ervaart, de teleurstelling, de moeite, zijn eenzaamheid. om voor het aangezicht van God te komen en te horen. Te horen wat God tegen hem zegt. En broeders en zusters, jonge mensen, dat is de stilte waarin God zich nog steeds openbaart. In Christus aanwezigheid. In het woord. Levend, krachtig, moed geeft, vertrouwen, uitzicht, toekomst, perspectief. Je kunt het, mag ik het zo zeggen, je kunt het vastpakken. Het geeft je houvast. Ook als je denkt dat God op afstand staat in je bestaan, in die concrete situatie van uw zorgen, uw ziekte, uw moeite, uw verdriet, uw eenzaamheid, uw teleurstelling, alles wat in ons leven ons belemmert. Van jezelf en van de mensen van wie je houdt. Vastpakken het levende woord. Christus. Ook al denk je dat hij ver weg is. Los je dan van het een op het andere moment als je dat doet je zwaarmoedigheid op? Nee. De zwaarte zul je voelen. En de moed zal je bij tijden ontbreken. Maar daartussenin staat het kruis van Golgotha. Daartussenin staat het doopvond. Daartussenin horen we het evangelie dat onze Heer en Heiland de diepste diepte van de stilte van Gods oordeel heeft gedragen. 3 uur lang. Oorverdovende stilte. Zijn vader hield zich in en sprak geen woord. Het is de diepste duisternis op aarde geweest, waarin Christus de zonde der wereld op zich genomen heeft en heeft verzoend, maar waarin Christus ook alle moeite, alle gebrokenheid, alle vergankelijkheid, alle eenzaamheid, alle teleurstellingen, alle ziekte, alle zorgen heeft gedragen. Toen hij het uitriep: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En in die stilte van Gods oordeel over zijn eigen kind ligt voor ons verankerd de stilte van Gods aanwezigheid in Christus zijn Zoon. De stilte van zijn ontferming, van zijn liefde, van zijn genade over ons leven. Hij zei het. Het is volbracht. Het is volbracht. In hem, broeders en zusters, komt de meest unieke stilte tot ons. In ons. Daar wil ik het vanmiddag over hebben. in ons. In het besef dat Jezus Christus gisteren bij Elia, vandaag en morgen dezelfde is. Altijd weer. Hij zoekt ons op. Daar waar u, waar jij en ik ons bevinden. Op de weg van het leven. En als ik dan de weg niet weet, dan roep ik de Vader aan en vraag eerbiedig aan hem: toon mij dat Christus heel mijn weg gelopen heeft. Amen.
Thank you.
gaan samen danken en bidden en doen voorbeden en dankzegging. Hemelse Vader, u bent een unieke God. Een geliefde Vader. Zo dicht kwam u in Christus naar ons toe vanmorgen. Dat u het zegt, ik zoek je op. Daar waar je zit. En hoe het leven erbij staat. Aan gevoelens, aan gedachten. Aan alles wat er in je speelt. Aan mooie dingen en aan moeilijke dingen. Ik zoek je op. Dank u dat u het ons aanreikt. Help ons om in geloof te aanvaarden, te verwerken in ons leven. In het bijzonder, als we juist worstelen met gevoelens van leegte, teleurstelling of van depressieve gedachten en gevoelens. En als die ons in zijn greep hebben, o God wil ons helpen, dat we uit de grot waarin we onszelf opgesloten voelen, naar buiten durven komen. En als we daar hulp bij krijgen van mensen die daarin gespecialiseerd zijn, zegent u hun werk. Zegent u de mensen om ons heen die zielsveel van ons houden. En wilt u voor ons zorgen als gemeente, om daarin oog en hart voor elkaar te hebben. Dank u, Heere, dat uw woord zo dichtbij komt. En dat we het in al die verschillende situaties naar ons toe mogen laten komen. En al die verschillende situaties in ons leven en in de gemeente. En dan bidden we samen voor Finn Ploeg, die morgen geopereerd moet worden aan zijn schedel. En samen met zijn ouders Irene en Henno vertrouwen wij Finn aan u toe, aan uw bijzondere zorg. Want u bent er immers bij, ook in de operatiekamer. Zegent u de chirurg en het team dat hem bijstaat met wijsheid om de operatie goed uit te voeren. Zegent u ook de kleine Vin dat hij de operatie goed kan doorstaan. Draag zijn leven in uw hand. En wilt u ook met Henno en Irene zijn. Geef ze rust en kracht en vertrouwen. Want het is best spannend, zo'n klein mannetje nog. En Heer, wilt u ook zorgen voor de opa's en de oma's van Finn? En voor de beide families? We danken u dat u in het gezin van Lucas en Petra, Saluma, opnieuw kinderzegen hebt gegeven, de geboorte van Emanuela. Dank voor uw zorg voor Petra en Emanuela bij de geboorte. Dank voor de zegen die u geeft aan dit gezin. We danken u dat Rafael en Felicia en Sahara een zusje hebben gekregen. En wij bidden om uw zegen bij de verantwoordelijkheden van de ouders voor de geloofsopvoeding en de zorg voor hun kinderen. We danken u ook dat Steven Baks morgen zijn verjaardag hoopt te vieren. En we bidden samen, geef hem een fijne dag. Maar zegen hem ook in het nieuwe levensjaar. En u weet, Heere God, dat hij nog elke dag en zeker ook vandaag en morgen moeders en mama zal missen. Troost hem. En ook zijn vader, zijn zus, zijn broer en schoonzus. En we bidden hier om uw zegen voor Marije, dat zij haar werk voor jeugd met een opdracht verder kan doen. Stel haar ook tot een zegen voor alle met wie ze samenwerkt en de mensen die ze ontmoet. Wij bidden samen voor hen die vanmiddag deelnemen aan de buurtlunch. U kent hun leven en u zoekt hen daarin op. En u weet ook wat ze nodig hebben aan zorg en aan hulp en aan ondersteuning, ook heel praktisch. En we vragen u, wilt u ook Geert-Jan vervullen met uw geest, opdat hij uw woord met hen zal delen en uitdelen. Het evangelie van uw verlossing en redding in Christus Jezus. En wilt u dan de harten van de mensen openen door het werk van uw geest, opdat zij uw stem horen en zich voor het eerst of weer opnieuw aan u durven toevertrouwen. Zo komen we samen tot u. Bidden u ook voor de familie De Geus die van ons de bloemengroet krijgt op deze zondag. U weet wat ook zij nodig hebben. U zoekt ook hen op. Help hen om u te zoeken. En zo de ontmoeting tot stand te brengen die uniek is, ook in ons aller leven. Help ons bij de verwerking van de dienst. We mochten u de lof brengen met ons leven en met ons lied. U was er, u bent er, u zult er altijd zijn. Geprezen zij uw naam. Breng ons ook vanmiddag weer bij elkaar om opnieuw na te denken over uw werk in het leven van mensenkinderen van eeuwen terug, maar ook in ons leven vandaag en morgen en alle dagen van ons leven. Wij prijzen uw grote naam, Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen. Dien de Heere met uw gaven, doe dat met een dankbaar hart. dienst is uit de bundel Weeklanklied 512, alle drie de versen. Het is een geloofsbelijdenis en we storten ons hart uit voor God. Laten we samen hem eren en dienen. Ontvang de zegen van God. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van God de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.